Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoeft voor te gaan dominee van der Zwaag. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 17, vers 9 tot en met 25. De collectes in deze dienst zijn bestemd voor als eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas, en bij de uitgang voor de poster onder nieuw dak. We gaan Psalm 37, vers 2 zingen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 26. Eerst vers 8, dan vers 7. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En dan het zevende vers, daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u beminnen acht. 26, 8 en dan 7. Laten we ook in deze dienst samen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein en ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En zijn dierbeleer verspreidt een straal van billijkheid daar ze al onwaarheid haat. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, en opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De Bijbel doen we open vanmiddag bij Johannes 17. En we lezen met elkaar de versen 9 tot en met 26. En waarom dit gedeelte? Omdat we ook willen stilstaan bij wat we in artikel 26 van de Nederlands geloofsbelijdenis ontvangen. Dat gaat over de voorbeden van de Heer Jezus. En in Johannes 17 kunnen we lezen wat de inhoud is van de voorbeden van Christus. Dus Johannes 17, de verzen 9 tot en met 25. Daar zegt de Heere: Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat ze één zullen zijn, zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat ze alle één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn. Zoals wij één zijn, en in ik in hen en u in mij, opdat ze volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. Tot zover. Wij willen vanmiddag samen stilstaan bij wat we lezen in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En nou is dat een heel uitgebreid lang artikel. Dus ik wilde eigenlijk maar een deel ervan lezen. Niet omdat die andere dingen dan niet belangrijk zijn. Maar ik wil een deel ervan lezen, het eerste deel. Omdat ik denk dat daarin het wezen van dat artikel ook naar voren komt. Dus we lezen een gedeelte van artikel 26. En daar staat boven van de enige voorbidding van Christus. Artikel 26. En dat artikel begint zo. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. De welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur. Opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren onze toegang gesloten. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven, tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemend de gestalte van een mens en van een dienstknecht voor ons en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zouden zoeken en zoeken moesten, die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen we zijn vijanden waren. En zo wij één zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Tot zover artikel 26. Maar voordat we hierover gaan nadenken met elkaar, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. Wanneer we vanmiddag tot u naderen in ons gebed, Heere, dan beseffen we dat u die majesteitelijke God bent, die heilige Heere in de hemel. U die groot bent, die alles geschapen heeft en die alles ook nog door uw eigen kracht onderhoudt. We kunnen vanuit onszelf niet tot u gaan, maar we mogen toch tot u komen in het gebed, omdat er een voorbidder is. Omdat de Heere Jezus Christus aan uw rechterhand is als die grote hoge priester die voor ons bidt. Als die grote hoge priester die voor ons in wil treden. En Heere, dat is het wonder waarom we tot u kunnen komen. Dat is de grond waarop we vrijmoedig in onze gebeden tot u kunnen naderen. En dat is ook vanmiddag de enige grond waarop we staan om in ons gebed tot u, de heilige God, te naderen. Wij willen u danken, Heere, voor uw goedheid. Want we hebben vandaag op deze zondag al meerdere blijken van uw goedheid ervaren. U heeft ons vanmorgen onderwezen vanuit uw woord. U heeft ons tussen de diensten weer voorzien van al het goed dat we nodig hebben tot de instandhouding van onze zwakke en broze lichamen. En ook vanmiddag mogen we weer samen zijn om dat wonder van uw genade en ontfermende liefde, om dat te horen en om dat ook te verkondigen. U bent goed voor ons, Heere, en daarom willen we allereerst uw grote naam dankzeggen. En tegelijk willen we ook bidden om uw zegen. Als wij vanmiddag samen zijn, als wij vanmiddag dat artikel waarvan we gedeelte gelezen hebben met elkaar overdenken, wilt u dan geven dat de rijkdom van wat daarin beleden wordt ook door ons kan worden meebeleden. Dat de geweldige diepte die daarin naar voren komt ook ons mag bemoedigen en ons mag vertroosten. Dat we het mogen weten. U, o Heere Jezus Christus, bent in de hemel om onze voorspraak, onze voorbidder te zijn. En we mogen met alles wat er in ons leven aan de orde is, al onze moeite, al onze zorg, al ons verdriet, al onze eenzaamheid, We mogen ermee tot u gaan. We mogen het alles bij u neerleggen in de wetenschap dat u weet wat ons beroert, wat ons in ons leven overkomt. Maar ook in de wetenschap dat u het bent, o Heer Jezus Christus, die het ook in uw gebeden weer neer zult leggen op de troon van de genade. Zegen ons, Heere, als we zo vanmiddag over die rijkdom met elkaar zullen mogen nadenken. Zegen ook uw dienaar die geroepen is om vanmiddag ook iets van die rijkdom voor de gemeente uit te stallen. Geef hem de woorden die daarvoor nodig zijn. Geef hem de wijsheid en de liefde die daarvoor onontbeerlijk zijn. Leid ons samen in ons luisteren, in ons spreken, door uw Heilige Geest. Vanmiddag willen we niet alleen maar onszelf aan u opdragen, Heere. We willen vanmiddag ook voorbeden doen voor de voortgang van uw werk op deze wereld. Een voortgang die ver van hier in andere landen mag gebeuren. We dragen al het zendingswerk dat er gebeurt aan u op, dat het onder uw zegenende handen mag plaatsvinden. Maar we bidden ook, Heere, of u al de pogingen die in het werk worden gesteld om onder ons eigen volk uw naam bekend te maken, of u die pogingen wilt zegenen. We bidden ook voor het evangelisatiewerk dat vanuit onze eigen gemeente mag worden gedaan. Onder kinderen en onder volwassenen. We dragen ook het project aan u op, Heere, waarvoor we vandaag ook onze gaven mogen geven bij de uitgang. Het poster onder het dak wil ook geven, Heere, dat dat onder uw zegen mag gebeuren. Dat er zo weer een nieuwe gelegenheid komt, een nieuwe plek komt, waar de postergemeenschap zal kunnen samenkomen om u te leren kennen en om u te dienen. Wij bidden u, Heere, of u wilt zijn met alle nood die er op deze wereld is. Dan denken we vanmiddag samen aan al die mensen op de Filipijnen die door die enorme tyfoon getroffen zijn. Wat een chaos en een verwoesting. Wat een nood en wat een benauwdheid. We kunnen ons er geen voorstelling van maken, maar als we de foto's ervan zien, dan is het ons wel duidelijk dat daar een enorme ramp zich heeft voltrokken. Zegen alle hulpverlening, Heere. En geef ook dat onze harten bereid zullen zijn om iets van de nood daar te zullen lenigen, te kunnen lenigen. We dragen al de mensen daar van harte aan u op. En zo komen we vanmiddag ook in alle ootmoed tot u. En zo leggen we onze gebeden ook vanmiddag weer voor uw heilig aangezicht neer. Maar we doen het in het diepe besef. Er is een hoge priester aan uw rechterhand. Een hoge priester die onze gebeden zuivert. Een hoge priester die onze gebeden neerlegt op het altaar voor uw aangezicht. Heere, hoor ons. Zegen ons om Christus Jezus wil. Amen. Voordat we met elkaar nadenken over artikel 26, zingen we Psalm 57, het eerste, het tweede en ook het zevende vers. Dus Psalm 57, vers 1 en 2 en 7. We zingen straks met elkaar Psalm 34, het tweede vers. Ik zocht in mijn gebed de Heere ootmoedig met geween en Hij heeft mij in angstvalligheid geantwoord en mij gered. Gemeente, het doet ons altijd goed als er iemand is die tegen ons zegt, ik zal voor je bidden. Als je ziek bent, als er moeite in je leven is, als je verdrietig bent, dan doet het zo goed als je iemand mag ontmoeten die tegen je zegt, ik zal voor je bidden. Dan geef je dat, om zo te zeggen, een stukje blijdschap in je hart. Want je weet, die ander die doet voorbeden voor mij. In mijn moeite, in mijn zorg. Voorbeden van die ander. Die medemens, die medebroeder, die medezuster. Die doet je goed. Maar dan zou ik vanmiddag willen zeggen, gemeente, nog meer mag het tot bemoediging zijn dat er niemand minder is dan de Heere Jezus Christus die voor ons bidt. Als je hart aan Hem verbonden is, en dat hoop ik toch van harte dat dat het geval is, dan mogen we weten dat Hij onophoudelijk voor ons bidt. Dat Hij onophoudelijk zijn gebeden voor ons opzendt tot de Vader. 24 uur per dag. Dag en nacht. 7 dagen in de week, om het zomaar eens te zeggen. Onophoudelijk is Hij het die voor ons bidt. Toen de Heere Jezus, nadat Hij op deze aarde was geweest, weer terugkwam in de hemel, toen had Hij eigenlijk alle recht om te rusten. Wat was er allemaal wel niet gepasseerd op deze wereld? Maar wat lezen we in de schriften? Als Christus weer in de hemel is aangekomen na zijn volbrachte werk op deze wereld, dan neemt Hij plaats in de troon van de Vader als die hoge priester die onophoudelijk voor ons bidt. Dan is Hij degene die altijd bewogen is met zijn kerk op deze wereld, die van harte bij haar betrokken is. En dat is wat we ook vanmiddag lezen in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de opsteller van die belijdenis, en we weten dat is Guido de Bret, ons ook op wijst. En als je dat artikel leest, en ik heb het al gezegd, het is best een heel lang artikel, dus vanavond kun je het wel eens een keer helemaal doorlezen. Maar als je dat artikel leest, gemeente, dan proef je de overtuiging in zijn hart. We hebben een hoge priester in de hemel. En je proeft ook de liefde in zijn hart, dat deze Guido de Bret zegt, nou heb ik het zelf in mijn leven mogen ervaren, wat een geweldige rijkdom het is om door deze hoge priester ondersteund te worden. En dan wil hij eigenlijk maar één ding, het ook aan ons aanprijzen. Ook tegen ons te zeggen van, weet je wat je nou het beste kunt doen in je leven? Je afhankelijk weten van deze hoge priester. Deze hemelse hoge priester die voor ons bidt. Dag en nacht. Onophoudelijk. We willen vanmiddag met elkaar een ogenblik stilstaan bij wat Guido de Bret ons doorgeeft in dit artikel. Waarvan ik persoonlijk vind dat het een van de meest waardevolle, meest diepgaande is van de hele Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik heb als thema gekozen de voorbeden van onze hemelse hoge priester. De voorbeden van onze hemelse hoge priester. Gemeente, als wij een ogenblikje kijken naar het gebedsleven van de Heere Jezus toen hij op deze aarde was, dan zal iedereen het ermee eens zijn als ik zeg, dat is een intensief gebedsleven geweest. En hoe vaak lezen wij het niet dat de Heere Jezus de berg is opgegaan om te bidden. Dat hij een hele nacht lang bezig was in het gebed met zijn vader. Hij heeft gebeden toen de discipelen gekozen moesten worden. Nou begrijpen we dat ook wel, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke keuze geweest. Daar kwam het wel een beetje op aan welke mensen zouden worden gekozen om de discipelen te worden. Maar hij heeft eerst intensief dat aan zijn vader voorgelegd voordat hij ze heeft uitgekozen. De Heer Jezus heeft intensief gebeden. En we weten het allemaal, we kennen die geschiedenis, ook voorafgaande aan zijn kruislijden, daar in Gethsemane, die diepe worsteling met zijn vader, je ziet hem daar liggen. Van de week hebben we met elkaar als belijdenisgroep ook dat gedeelte nog weer gelezen, dat hij daar ligt en dat hij daar worstelt met zijn vader en dat er, om zo te zeggen, zweetdruppels als bloed uit zijn poriën komen. Zo benauwd had hij het. Zo intens kwam de zaak die hij moest volbrengen op hem af. Maar ook hij heeft geworsteld in het gebed met zijn vader. Intensief gebedsleven. We denken wel eens als we de Heer Jezus zo horen bidden, of als we weer lezen dat hij de berg opging, dat hij dat eigenlijk niet nodig zou hebben gehad. Want hij was de Zoon van God. Maar de evangeliën bewijzen dat al was hij de Zoon van God, hij had dat gebed heel erg nodig. Omdat hij ook net als wij mens is geweest. Intensief heeft Jezus gebeden. Als er iemand in de Bijbel is die ons wordt voorgesteld als een intensieve bidder, dan is dat de Heere Jezus Christus zelf. En dan begrijpt u dat ik eigenlijk dan meteen vanmiddag ook een kleine toepassing wil maken en dat ik dan tegen u en tegen jou en natuurlijk ook tegen mezelf wil zeggen, als hij het al zo nodig had, hoeveel te meer dan wij. En dan zou ik meteen eigenlijk ook, en dat zult u me eigenlijk ook niet kwalijk nemen, er even een hele praktische vraag aan vastknopen. Hoe staat het op dit moment nou met ons gebedsleven? Als je nou de afgelopen weken eens overziet, hoe vaak ben je nou in de binnenkamer geweest? Hoe is dat nou? Misschien moet je zeggen vanmiddag dat je wel wat betere tijden gehad hebt, dat je veel intenser ook de omgang met de Heere hebt gekend in je leven, dat het allemaal maar op een laag pitje nou staat. Nou, wat dat betreft, dan mogen we elkaar vanmiddag toch ook oproepen om te doen zoals Christus zelf gedaan heeft. Als hij al dat intensieve gebedsleven nodig had, hoeveel te meer u en jij en ik, hoeveel te meer hebben wij dat dan nodig? Laten we intensief het gebed gebruiken. Als we kijken naar het gebedsleven van de Heere Jezus op deze wereld, dan is er ook iets wat opvalt. En wat opvalt, gemeente, dat is dat in dat gebed van de Heere Jezus de voorbeden een hele voorname plaats heeft ingenomen. Ik denk bijvoorbeeld aan die passage die we ook wel kennen, dat Petrus gezegd heeft dat hij voor de Heere zal strijden en dat de Heere dan tegen hem zegt, van Moet je horen, Petrus, ga nou achter mij, Satan, want je begeert de dingen die van mensen zijn, niet die van God zijn. En dan even later dan zegt de Heere, je moet weten dat de duivel geprobeerd heeft om jou te ziften, te zeven als het tarwe. Maar dan zegt hij meteen erachteraan, en dat is zo geweldig, hè. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Petrus, dat je nog steeds een discipel bent, man, dat is door mijn voorbeeld. Petrus, dat je nou op de weg van mij mag blijven, dat is niet uit jou, met al je enthousiasme. Maar het is alles uit mij. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. De Heere Jezus heeft heel nadrukkelijk voor de zijnen gebeden. En gemeente, is dat nou eigenlijk ook niet wat we vanmiddag met elkaar gelezen hebben toen we Johannes 17 hebben opgeslagen? Wat is Johannes 17 nou anders dan een weergave van de voorbeden van de Heere Jezus voor de zijnen? Ik citeer een paar verzen. De Heere Jezus zegt in Johannes 17, ik bid voor degenen die gij mij hebt gegeven, want ze zijn van u. En wat bidt hij dan voor de zijnen? Hij zegt, ik wil niet dat u hen uit de wereld wegneemt, o Vader. Maar ik vraag u dat u hen bewaart van de boze. Dat u hen bewaart van de boze. De Heere Jezus bidt dat allen die hem lief hebben, hun hart niet weer zullen laten bepalen door het boze. En dat wat de boze aan verleidingen op hen doet afkomen. En wat bidt hij nog meer voor hen? Ik kom tot u, heilige Vader, bewaar ze in uw naam, opdat ze één zijn gelijk als wij. Ook daar bidt de Heere Jezus om de eenheid van zijn volk. De eenheid in het waarachtige geloof in hem, opdat de wereld zou erkennen dat gij mij gezonden heeft, zegt hij. Het is heel opmerkelijk dat wij in dat 17e hoofdstuk, gemeente, van Johannes lezen, dat de Heere Jezus voorbeden doet, niet voor de hele wereld. Dat is opmerkelijk. Maar dat de Heere Jezus voorbeden doet, met name voor zijn kerk, hè, voor degene die de Vader hem gegeven heeft, staat er. Dus het is zo dat als je de Heere mag kennen in je leven, dan ben je het voorwerp geworden van zijn voorbeden. Wat is dat toch eigenlijk bijzonder? Als we dat nou vanmiddag op onszelf betrekken mogen. Als we mogen belijden dat we niet meer zonder de Heere kunnen in ons leven. Dat we hem, om zo te zeggen, nodig hebben bij alles in ons leven. Dan beseffen we dat we nog daarmee geen zondeloze mensen zijn. Dat we geen mensen zijn die wat dat betreft enige rechten hebben bij de Heere. Maar dan mogen we wel weten, hij bidt voor mij. En ik mag ook behoren tot degene waarvan de Heere Jezus hier zegt, ik bid voor degenen die gij, o Vader, aan mij gegeven hebt. En wat wordt dat dan eigenlijk ook weer bijzonder? Wat is dat toch eigenlijk ook groot? Te mogen horen bij degene voor wie Christus onophoudelijk bidt. En als er vanmiddag iemand is en die zegt, en daar zit ik nou zo mee te worstelen, of ik daar ook bij hoor, of de Heere wel ook voor mij bidt, dan is de vraag, wie is hij voor mij? Ben ik afhankelijk van zijn genade? Zoek ik het leven buiten mijzelf in hem? Of leef ik nog maar een beetje voor mezelf of voor deze wereld? Dat is eigenlijk de vraag waar het op aankomt. Maar als je het mag beleiden, er is een breuk gekomen in die zin dat ik niet meer buiten hem kan. En ik zoek het leven buiten mijzelf in hem. Dan mag je het weten. Deze hoge priester bidt ook voor mij. Onophoudelijk. Onophoudelijk. Toen de Heere Jezus op deze wereld was, toen heeft hij gebeden voor de zijnen. En op dit moment is de Heere Jezus in de hemel, dat weten we. Hij is nu aan de rechterhand van de Vader. Het is hemelvaart geweest, dat weet zelfs de jongeren hier in de kerk wel te vertellen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader in de troon. En hoe is hij daar? Op dezelfde manier zoals hij op de wereld is geweest. Hij is daar als de grote hoge priester van zijn kerk. En dat houdt in, Christus bidt voor ons. En wij lezen dat, als u vanmiddag zegt, ik wil toch wel wat schriftbewijs daarvoor. Wij lezen dat overduidelijk in de schrift. Wij lezen dat in Romeinen 8, vers 34, waar staat, Christus is het, die gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. En wij lezen het ook in Hebreeën 7. Deze, dat is de Heere Jezus, deze heeft een eeuwig priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die tot hem gaan en door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Christus is in de hemel als de grote voorbidder, als de grote hoge priester. En dat is wel zo'n bijzondere rijkdom. Want als wij vanmiddag daar samen bij stilstaan en iets van de rijkdom daarvan proberen te zien met elkaar, dan hebben we te overdenken en te beseffen dat Christus nu op een andere manier voorbeden doet in de hemel dan toen hij op aarde was en toen voorbeden deed. En wat is het grote verschil? Toen de Heere Jezus op deze aarde was, gemeente, en toen hij voorbeden deed, toen ging hij de berg op. Toen was hij in de stilte voor God, toen knielde hij neer. Toen hij voorbeden deed, toen deed hij dat soms ook onder tranen en met geween, om het zomaar te zeggen. Toen was hij volkomen mens, toen was hij zoals wij. Maar nu is hij in die heerlijkheid bij God als de hoge priester die alles volbracht heeft. Nu is hij daarboven als degene die de overwinning heeft behaald. Of om het anders te zeggen, hij is daar als die verhoogde Heer. Die verhoogde koning en hoge priester. En dat betekent, en als ik het dan vanmiddag eens zo mag zeggen, en dan bedoel ik het eerbiedig, maar dat betekent, gemeente, dat hij daar niet voor de troon van God staat als een klein mens die bedelt. Dat hij daar niet voor de troon van God is als een vriend die eens een goed woordje voor je doet. Maar hij is daar voor de troon van God als hij alles overwonnen hebbende pleitbezorger van zijn kerk. Zijn heerlijkheid is groot. Zijn macht is ook groot. Hij is degene die daar staat en die altijd dat wat hij voor de zijnen ook vraagt, ook ontvangt. Als advocaat, zoals iemand schreef, staat hij daar. Die niet alleen onze zaken bij God behartigt, maar ook resultaten op die voorbeden boekt, want God de Vader wijst het pleitende gebed van zijn Zoon nimmer af. Wat een machtige werkelijkheid. En ga daar vanmiddag nou eens even bij stilstaan, gemeente. Laten we nou samen ons daar eens een moment op richten. Wat een geweldige rijkdom dat is, dat de Heere Jezus Christus daar nu is, aan de rechterhand van de Vader, als die verhoogde pleitbezorger. Als die machtige koning die alles in zijn macht heeft in de hemel en op de aarde. Als degene die altijd ontvangt wat hij van zijn Vader ook bidt. Kunnen wij een grotere hoge priester bedenken dan hij is? Dat kunnen we niet. Hij is bijzonder verhoogd. Hij is bijzonder heerlijk. Hij heeft een glans waarvan we moeten zeggen, een glans zoals op deze aarde door niemand is gedragen. Een hemelse glans ligt er over deze verhoogde pleitbezorger in de hemel. Nou kan ik me voorstellen dat er vanmiddag iemand is en die zegt dat is aan de ene kant geweldig. En nou we dat zo met elkaar overdenken ben ik daar ook best wel van onder de indruk. Maar er zit ook een andere kant aan. En nou we daar zo bij stilstaan dat hij die verhoogde, die heerlijke pleitbezorger is. Nou voel ik mezelf zo klein. Nou voel ik mezelf zo zondig. En zou ik nu tot deze heerlijke, machtige voorbidder dan kunnen komen? Zal hij mij dan niet afwijzen? Hoe zit dat? Ik kan me voorstellen, gemeente, dat zo'n gedachte in ons hart opkomt en het is eigenlijk ook al opgekomen in het hart van de opsteller van artikel 26 van Guido de Bret. Die heeft datzelfde eigenlijk toen al in zijn hart ervaren. Zo'n verheven pleitbezorger, hoe zal ik toch tot hem gaan? Hoe zal ik toch mogen weten dat hij ook voor mij intreedt? En dan komt hij tot deze uitspraak. En die uitspraak behoort tot een van de meest troostvolle in de hele Nederlandse geloofsbeleid. Dan schrijft Guido de Bret, deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Wat een woorden, hè? Wat een boodschap, hè? Moet u zich eens indenken. Niemand heeft ons liever dan hij. Hij heeft dat getoond door de hemelse heerlijkheid te willen verlaten en om ons menselijke vlees aan te nemen. Hij was bereid om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en zijn leven voor ons over te geven. Hij heeft zijn liefde getoond in zijn daden. Wat voor ons mensen onmogelijk is, is door hem gedaan. Wanneer zijn hart zo met liefde was vervuld, wanneer zijn daden zijn liefde weerspiegelen, dan hoeven wij toch geen angst te hebben voor iemand die ons zo heeft lief gehad. Dat is wat Guido de Bret eigenlijk zegt. En dat zou ik eigenlijk dan vanmiddag ook driedubbel dwars willen onderstrepen. Er is niemand in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan de Heere Jezus Christus. En als er iemand is die zegt, dat durf ik niet te geloven, want ik ben toch zo zwak en ik ben toch zo zondig, dan zeg ik, ja, het klopt, we zijn zwak en we zijn zondig, maar ook deze kant is gelukkig werkelijkheid. Er is niemand die ons liever heeft dan de Heere Jezus Christus. En als u zegt, hoe weet ik dat? Dan zeg ik, kijk wat hij voor u heeft gedaan. Hoe hij zijn leven voor u heeft afgelegd. Hoe ten diepste hij gebukt is tot in de dood om ons te verlossen. Wat een Heere, wat een pleitbezorger. Niemand die ons liever heeft dan de Heere Jezus Christus. Ik kan met een gerust hart tot hem gaan en ik zal door hem niet worden afgewezen. Ik kan met een gerust gemoed alles bij hem neerleggen wat er in mijn hart leeft. Hij zal mij niet verstoten. En al moet ik het inderdaad erkennen, geen waardigheid te dragen in mijzelf. En om zo te zeggen, ook verwerpelijk te zijn voor zijn aangezicht. Ga niet met uw knecht in het gericht, dat is mijn gebed. Maar dan zijn daar die liefdevolle armen die mij omringen. Dan zijn die liefdevolle ogen die mij aankijken. Dan zijn daar die liefde, daar is dat liefdevolle hart dat met mij bewogen is. Zo is Christus. Niemand die mij liever heeft dan hij. Gelooft u dat? Als dat ook in mijn hart gaat doorklinken, dat er zoveel liefde is in zijn hart voor een mens als ik, dan durf ik ook tot hem te gaan en dan durf ik ook alles aan hem voor te leggen. Maar we kunnen ook alles aan hem voorleggen, gemeente, wat er in ons leven aan de orde is. Hè? Want deze Heere Jezus Christus is niet alleen maar die koning, niet alleen maar die verhoogde en verheerlijkte pleitbezorger. Hij is ook toch nog wel volkomen mens. En dat betekent dat hij precies weet wat er in uw leven allemaal aan de orde kan zijn. De Hebreeënbriefschrijver die wijst daarop in het 4e hoofdstuk. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder de zonde. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat is negatief geformuleerd. Wij hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij is verzocht geweest als wij. Hij weet alles wat er in uw leven aan de orde is. En er is een oude schrijver die heeft het zo onder woorden gebracht. Hij heeft niet de zonde gekend, maar hij heeft wel de vruchten van de zonde allemaal geproefd. Al die bitterheid van de zonde, die vruchten van de zonde heeft hij zelf geproefd. Hij weet wat het is dat de Vader zijn aangezicht moet verbergen voor een zondaar. Hij weet wat het is om de vloek en de toorn van God over de zonde te dragen. Hij weet wat het is om in het leven ook geconfronteerd te worden met verdriet en met moeite en met zorg. Denk maar aan de geschiedenis met Lazarus. Denk maar aan zijn verblijf ook in de woestijn toen aan het begin van zijn openbare optreden. Hij weet van alle zorg en alle moeite die er in een mensenleven kan zijn. En daarom, gemeente, onze moeite kan zo groot niet zijn. Of Christus weet wat die inhoudt. En hij is bereid, denkt u weer aan wat we net ook overdachten. Hij is bereid om echt mede te lijden met die moeite, omdat hij ons lief heeft. Er is niets, maar dan ook werkelijk niets, wat ons dan ook in de weg hoeft te staan, om tot hem te gaan, om door hem geholpen te worden. De Hebreeënbriefschrijver die zegt het aan ons, laat ons dan ook met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. We kunnen op deze voorbidder aan, we kunnen op deze voorbidder werkelijk alles werpen wat er in ons leven aan de orde is. En doet u dat ook maar. Worstelt u maar aan de troon van de genade. Kom maar tot deze hoge priester. Hij zal u echt niet verstoten en hij zal u niet verwerpen. Hij zal u geven wat u nodig hebt. Misschien zijn er onder ons die zeggen, ik worstel zo met die geestelijke nood in mijn leven. Ik worstel er zo mee met die zonde. En het wordt wel steeds ook verkondigd dat er genade is bij God. Maar waar ik nou zo mee worstel is, mag ook ik nou in die genade van de Heere delen. Ik weet dat er broeders en zusters onder ons zijn die daar ook nog steeds zo mee worstelen, om zo te zeggen met die toe-eigening van het heil. En dat zijn voorzeker niet verkeerde dingen om mee te worstelen, laat ik dat ook zeggen. Maar ze zijn er zo mee bezig in hun leven, soms zo lang al mee bezig in hun leven, dat ze maar niet verder komen. Wel, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, vanmiddag wordt u verkondigd een hoge priester. Die meelijden heeft met uw zwakheden, die ook uw zonden kent en die ze wil verzoenen. Vanmiddag wordt u voorgehouden, een voorbidder die intreedt bij de Vader, een advocaat die als u uw zonden aan hem beleidt, tot de Vader zegt, Vader, vergeef het hem, vergeef het haar, ja, alle ongerechtigheid, delg het uit als een wolk voor uw aangezicht. Want zie, Vader, hier zijn mijn doorboorde handen, ik heb voor hem genoeg gedaan, ik heb voor haar de schuld betaald en dan kan de Vader niet anders dan alle schuld wegnemen. Al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, als witte wol en als sneeuw zullen ze worden. Denkt u alstublieft niet te gering over de voorbeden van de Heere Jezus Christus. Als u uw zonden aan hem beleidt, hij is getrouw, hij is rechtvaardig, zodat hij vergeving voor ons bewerkt. Dat is geen misschien, dat is een zekerheid. In hem ligt. Dus als u daar nou zo levenslang misschien al mee worstelt, kan het nou wel voor mij en is het nou wel voor mij? Die hoge priester, ziet u. Daar moet u naartoe. En van hem mag u het verwachten. En hij zal u niet beschamen. Zijn er vanmiddag onder ons broeders en zusters die zeggen, nou moet je eens horen, dominee, ik heb het op dit moment in geestelijk opzicht niet zo breed. Het is zo donker. En het is al zo'n lange tijd zo donker en zo lauw en zo ingezonken in mijn geestelijke leven. Nou kan ik daar natuurlijk heel wat over zeggen, over misschien wat de oorzaken ervan zouden kunnen zijn. En misschien tref ik dan precies uw situatie, misschien ga ik er net bij langs. En daarom, het is ook niet zo zinvol, denk ik, dat ik vanmiddag probeer om de oorzaak van uw ingezonkenheid en uw lauwheid en uw donkerheid, om die op het spoor te komen. Maar wat ik wel wil, dat is de oplossing voor uw donkerheid aangeven. En de oplossing voor uw lauwheid en ingezonkenheid is, ga tot de hoge priester, om door hem geholpen te worden. Hij kan meelijden met onze zwakheden. Hij weet wat het is. En hij is het die door zijn geest dat donkere hart van ons weer opnieuw verlichten wil. Hij is het die ons koude hart weer in vuur en vlam wil zetten en de liefde weer wil uitstorten in onze zielen. Hij is het die onze verwachting weer wil geven van zijn komend koninkrijk. Die grote voorbidder, weet u. Daar moet u nou wezen, van hem moet u het nou verwachten. Hij is het die ons helpen kan. Het kan wezen dat er onder ons zijn die vanmiddag zeggen, nou, de Heere die kan toch mijn gebeden niet verhoren. Er ontbreekt altijd zoveel aan. Ik ben maar zo'n klein mens. Ik weet soms niet eens wat ik bidden moet. En als ik bid, dan zijn het altijd maar weer dezelfde woorden. Vanmiddag wordt u verkondigd een hemelse voorbidder. En hij neemt al uw gebeden over. En hij zuivert al dat wat er uitgezuiverd moet worden, wat niet goed is aan onze kant. En hij zorgt ervoor dat onze gebeden op het reukwerkaltaar dat is voor de troon van God gelegd kunnen worden. Als gezuiverde gebeden die God verhoort. Inderdaad, wat een machtige bemoediging. Wat een geweldige troost. Als je ziet op je eigen zwakke kleine gebeden, dan heb je niks, geen troost. Maar je mag weten, Ook die kleine gebeden, die zwakke gebeden, worden toch tot de troon van God gebracht. Omdat er die hoge priester is die daarvoor instaat. Wat een troost. Als ik bid, mag ik weten, er is een hoge priester die mijn gebeden zuivert. Misschien dat er vanmiddag iemand onder ons is en die zegt van ik kijk wel heel vaak met een hoop angst naar de toekomst. Want wat zal de toekomst allemaal niet gaan brengen? En ik ben er soms ook zo bang voor. Hoe zal ik nou volharden als het gaat om de dienst van de Heere? Ik ben ook maar zo'n klein mens en zo zwak. Ik ben ook maar zo gauw te beïnvloeden en zo gauw eigenlijk van het spoor af te halen. Nou dan vanmiddag wordt ons verkondigd. Een voorbidder in de hemel. Waarvan ik u gezegd heb. Dat hij tegen Petrus toen al verklaarde. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En vandaag zegt hij het tegen u en tegen jou die hem lief heeft. Maar die zo weinig van zichzelf verwacht. Tegen u, tegen jou die zichzelf zo dikwijls tegenvalt. Ik heb ook voor u gebeden. En ik zal voor u bidden dat uw geloof niet zal ophouden. Het geheim van de volharding ligt in die voorbidder in de hemel. Die het, en dat hebben we samen gelezen in Johannes 17, onophoudelijk tot de Vader zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die zullen zijn die gij mij hebt gegeven, opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen, die gij mij hebt geschonken. Omdat Christus voor ons bidt, komen we boven. Omdat Christus voor ons bidt, komen we eens boven. En niet op grond van iets in ons, niet op grond van onze orthodoxie, niet op grond van onze dit en dat, alleen op grond van zijn voorbiddende werk. Ziet u, wat een grote hoge priester we hebben in de hemel. Die krachtige pleitbezorger, die tegelijk ook van al die zwakheden en al die moeite en al dat verdriet in mijn leven af wil. Een oud vader die schrijft in een heel bekend boek, laten wij hem als hoge priester gebruiken. Nou, dat zouden wij misschien zo niet zeggen vandaag, maar wat hij bedoelt, dat is wel degelijk behartenswaardig. Laten we van die voorbeden van de Heere Jezus gebruik maken, door tot hem te gaan. Die grootheid van Christus hoeft ons niet te verschrikken. Een andere voorbidder hoeven we ook niet te zoeken. Wie zal er eerder verhoord worden dan de Zoon van God? Laten we inderdaad deze hoge priester gebruiken, tussen aanhalingstekens, gebruik maken van zijn voorbeden. Dagelijks tot hem gaan, alles van hem verwachten, wat het geestelijke en wat het gewone materiële betreft. Laten we alles van hem verwachten. Deze hoge priester, die ons lief heeft. Die ons meer lief heeft dan wat dan ook en wie dan ook. In hemel en op aarde. Hij zal zijn kracht en zijn hulp doen blijken aan allen die het van hem verwachten. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Vanmiddag mochten we zo samen stilstaan, heren, aan de hand van artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, bij uw voorbiddend werk. U bent die grote hoge priester. U bent die heerlijke pleitbezorger. U bent die advocaat die altijd resultaten boekt, omdat u de Vader kunt wijzen op uw eigen werk. Volbracht, voldaan. En al de zonden die aan u beleden worden, ze worden vergeven. En al die moeite die bij u gebracht wordt, u zult krachten geven en ondersteuning bieden. En dat maakt dan ook dat we in uw woord lezen dat de Hebreeënbriefschrijver zegt: wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden. Met andere woorden, we hebben een hoge priester die volkomen kan medelijden met onze zwakheden, met onze noden. We mogen alles, heren, toch van u verwachten. In geestelijk opzicht en in maatschappelijk opzicht. We mogen alles van u verwachten als we ouder zijn of als we jonger zijn. We mogen alles van u verwachten. En Heere, geef dat we dat ook mogen doen. En dat de overdenking van vanmiddag ons daartoe ook weer ingestimuleerd heeft om inderdaad u als hoge priester te gebruiken. Om gebruik te maken van uw diensten. Om ons elke dag maar weer opnieuw aan u toe te vertrouwen. In afhankelijkheid. Om het dan te ervaren. U bent het die werkelijk krachten schenkt. U bent het die ondersteuning biedt. U bent het in wie alles ligt wat we nodig hebben voor nu en voor eeuwig. We danken u, Heere, dat we zo vanmiddag ook weer onderwijs vanuit het belijden van de kerk, gegrond op uw woord, hebben ontvangen. En we bidden of u ons ook in de komende week nabij wilt zijn in al de dingen die wij te doen hebben. Wanneer morgen weer een werkweek zal aanbreken, wilt u ons daar dan de krachten voor geven. Als onze jongeren weer naar school zullen gaan, wilt u hen ook nabij zijn. We bidden ook voor die jongeren die vanmiddag niet hier zijn, maar bij elkaar zijn in Otterlo. Wilt u hen ook een goede bijeenkomst met elkaar geven? We bidden u, Heere, om uw zegen in alle opzichten. En we belijden het, Heere. We kunnen die alleen verwachten op grond van uw genade, op grond van uw ontferming, op grond van het voorbiddende werk van de Heere Jezus Christus, en daarom alleen om zijnentwil, uit genade. Amen. Psalm 103, vers 1, de slotzang van deze middagdienst. Psalm 103, het eerste vers. u vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam opleg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.